Goedemorgen. Allemaal hartelijk welkom in deze dienst van de Protestantse gemeente. Ook een welkom aan de mensen die deze dienst online volgen. Vanmorgen gaat voor in de dienst dominee Derk-Jan Dunk uit Malden. En de bloemen uit Deurne gaan als meelevende groet naar de familie Tepi. En er gaat ook een warme groet naar mevrouw Hoek. Volgende week zondag hoop voor te gaan Margreet Spoelstra. En ik ben Riet Verkampen, ambtsdrager van dienst. Dan is er nog een mededeling. De rugzakjes zijn inmiddels binnen. En Janine die deelt die straks uit, als iedereen wilt, in het Redingjeshuis. Na het aansteken van de tafelkaarsen, het verzoek om indien mogelijk te blijven staan. Op 5 juli jongstleden is overleden Riet Spang Bakker in de leeftijd van 78 jaar. Op maandag 11 juli vindt de afscheidsdienst om 2 uur plaats in het Brummengeluis. En op 6 juli is overleden Tony Lam Nelemans in de leeftijd van 76 jaar. Op dinsdag 12 juli zal om 11 uur de afscheidsdienst plaatsvinden op de natuurbegraafplaats Hoeverut. In een moment van stilte ontsteken we de gedachteniskaars aan de paaskaars om hen te gedenken. We zingen ons openingslied 84, hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer. Namens de kerkenraad wens ik u allen een goede dienst.
mogen is met u allen. Onze hulp is in de naam van de eeuwige. Goede God, we zijn bij u en elkaar samengekomen. Blijf niet ver weg. Kom ons nabij. En help ons om samen verder te gaan op uw weg. Amen. De evangelielezing van deze zondag volgens het ecumenische leesrooster is het bekende verhaal, overbekende verhaal van de barmhartige Samaritaan. Michel van der Plas schreef daarbij deze tekst. Mijn God, daar vraagt u wat. De overlast, de dure tijd voor een wildvreemde op mijn pad. En dat ik hem verbind. En dat ik hem een bed bereid. Wat wilt u dat ik doe? Zijn redder zijn. Zijn toeverlaat. Hem dragen naar een herberg toe. En later nog gaan vragen hoe het met zijn ziekte staat. U zegt me wat. U vraagt dat ik het ook nog zelf betaal. Een liefde die gevaren draagt. Een deernis die zich niet beklaagt. Wat wilt u allemaal? Heel veel schilders en tekenaars, ook zoals Rembrandt, die hebben een weergave gegeven van het verhaal van de barmhartige Samaritaan. En in de stijl van de 17e eeuw heeft Rembrandt in deze ets eigenlijk elementen samengebracht die niet zo chronologisch elkaar opvolgen. Want we zien hier hoe het moment van de uitbetaling van die figuur die daar op het bordes staat, met die herbergier, al plaatsvindt wanneer de neergeslagen man nog van van het rijdier wordt afgehaald en de herberg wordt binnengebracht. Dus verschillende elementen van de vertelling worden hier op deze plaats samengebracht. En ik denk ook dat Rembrandt daar een soort van boodschap in wil leggen. Het is niet helemaal zo duidelijk, maar linksboven zien we een vrouw die uit het raam kijkt. En rechtsonder, helemaal op de achtergrond, dat is een beetje weggevallen, daar is een vrouw bezig bij een put aan het werk. En misschien geeft dat ook wel iets van twee levenshoudingen weer, of twee antwoorden op dingen die je kunt tegenkomen. Dat je kunt toekijken en dat je kunt werken, dat je ermee aan de gang kunt gaan. Dat is van linksboven naar rechtsonder, maar van rechtsonder naar linksboven zien we om te beginnen een hond op de voorgrond. En dat is wel het meest laag bij de grond wat je kunt voorstellen, want die hond is bezig om zijn darmen te legen. En daar in die sfeer komt dan ook die neergeslagen mens die van die ezel wordt. Ja, wat is het voor dier? Maar in ieder geval van een lastdier wordt afgetild. En dan centraal op het bordes staat daar die herbergier die het geld in ontvangst neemt van die toch wel rijk geklede mens, die barmhartige Samaritaan, die dus al direct heel royaal het geld geeft aan de herbergier. En ik denk dat Rembrandt daarmee iets bedoelde van, zou dit ook een soort van royale Christusfiguur kunnen zijn?
Na de lezing uit Deuteronomium 30 zingen we het lied 316 met de aangegeven versen. De geboden die ik u vandaag heb gegeven zijn niet te zwaar voor u. Ze liggen niet buiten uw bereik. Ze wijzen niet in de hemel. Dus u hoeft niet te zeggen, wie stijgt voor ons op naar de hemel, om ze daar te gaan halen en ze ons bekend te maken. En dat wij er dan naar kunnen handelen. Ook zijn ze niet van de overkant van de zee. Dus u hoeft niet te zeggen, wie steekt de zee voor ons over, om ze daar voor ons op te halen. En ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen. Nee, die geboden zijn heel dicht bij u. in uw mond en in uw hart kunt u ze volbrengen.
Evangelielezing van deze zondag, Evangelie volgens Lucas 10. Er kwam een wetgeleerde bij Jezus om hem op de proef te stellen. Hij vroeg: Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus: Wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde. En onderweg werd overvallen door rovers die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende dag gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: Zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik u die op de terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: De man die hem barmhartigheid heeft betoond. Toen zei Jezus tegen hem: Doet u dan voortaan net zo. Lof zij u Christus in eeuwigheid. gemeente van Christus. Een tijdje terug was er een Tweede Kamerlid die zei tegen een kamergenoot: u bekommert zich alleen maar om mensen ver weg, mensen in Afrika, mensen die zorgen voor een massa-immigratie. Waarom doet u niet wat in de Bijbel staat? Heb eerst je naaste lief. Want u bent alleen maar bezig met mensen ver weg. En u bent ijskoud tegenover uw naasten hier in Nederland die last hebben van die massa-immigratie. Het aangesproken Kamerlid zei van: ja, maar in het verhaal van de Barmhartige Samaritaan ligt dat toch anders? En je kunt je afvragen, wie is precies mijn naaste? Nou, zei dat eerste Kamerlid, ik doe niet mee aan een wedstrijdje verplassen, wie het meeste weet van de Bijbel, dat interesseert me niet zo. Het gaat mij erom dat u niet opkomt voor die naasten die hier in Nederland leven. Nou, zei dat andere Kamerlid, in dat verhaal over die naaste, daar ligt toch wel iets anders. Want daar is het niet een volksgenoot, niet een medelander die je helpt. Nee, daar is juist een vreemde, een buitenlander. En daarover gaat volgens mij dat verhaal van die barmhartige Samaritaan, dat je zorg hebt voor mensen die in nood zijn. En ook buiten Nederland. Dat kan je inderdaad wel aan het denken zetten van dat begrip naaste. Wat is nou een naaste? En de meest natuurlijke betekenis van naaste is natuurlijk ook de mensen die naast je zitten, naast je staan. Huisgenoten, buren, mensen van je eigen groep, mensen van je eigen clan, van je eigen stam. Mensen die bij je horen, die je vaak tegenkomt, dat zijn je naasten. Dat is de meest natuurlijke betekenis. Alleen, in het verhaal van Jezus verschuift die vraag, wie is mijn naaste, naar de vraag aan het slot, wie is de naaste geworden? En dat houdt dan in, denk ik, dat het niet iets is wat zonder meer vaststaat, dat de naaste altijd dezelfde is of zo, dat dat niet een algemeen iets is wat heel duidelijk is, dit is mijn naaste, maar wie is de naaste geworden, dat gaat dan veel meer over een gebeuren, dat op een gegeven moment blijkt een ander een naaste te zijn. Iemand die op je pad komt. Dus er is geen algemeen antwoord op de vraag wie is mijn naaste, maar in dat Bijbelverhaal zit er een ontwikkeling in naar iets wat misschien ook wel ingewikkelder is en veel lastiger. Hoe word je naaste? En misschien dat je nog het dichtst erbij komt wanneer je zo'n verhaal zou gaan uitspelen. Doe je ze wel met bibliodrama, dan speel je zo'n bijbelvertelling uit en dan kun je een bepaalde rol kiezen. En dan ligt natuurlijk het meest voor de hand om de rol te kiezen van de barmhartige Samaritaan. Maar je zou ook de rol kunnen kiezen van die man die langs de kant van de weg daar neergeslagen ligt en dat je dus hulp nodig hebt. En misschien is dat ook wel een hele goede ingang voor dit verhaal, om je dat te realiseren, dat je verkeert in een situatie dat je hulp nodig hebt. En ja, dat is natuurlijk, ieder mens heeft op zijn tijd hulp nodig, al wil je dat niet zo altijd erkennen. Als dominee had ik ook wel eens hulp nodig van van mensen. En gelukkig was er ook wel vaak hulp van heel fijne, hartelijke, betrouwbare mensen die dan ook helpen. Ik herinner me ook dat ik een paar jaar bezig was als dominee in de eerste gemeente. En toen had ik echt hulp nodig, want toen kwam de kritiek na de eerste wittebroodsjaren. In het begin is alles leuk en aardig, maar na een paar jaar dan worden de mensen wat kritischer. En had mijn moeder mij al voor gewaarschuwd. Die zei van, nou, je moet geen dominee worden, want dan krijg je met kritiek te maken. Nou ja, en dan worden de mensen kritisch, zeggen van, nou, ik had er van meer verwacht. Of die preek van afgelopen zondag, dat was ook maar een beetje een navertellen van het Bijbelverhaal. En wat heb je daar nou aan? Ja, dat was best moeilijk. Maar gelukkig waren er ook mensen die mij toen hielpen. En ben ik dominee gebleven. En het is een beetje goed gekomen in Weijen, want een paar jaar terug was ik er nog weer eens een keer. En toen kwam na afloop van de dienst een ouderling op me af. En die zei, nou dominee, u bent wel vooruit gegaan. Dus, als ik die oude preken nalees, dan heb ik ook wel heel veel respect voor de mensen die het ooit hebben willen aanhoren. Nu hebben wij over het algemeen een heel gelukkig leven en over het algemeen ook weinig uitdrukkelijke hulp nodig. Maar ik herinner me ook nog een keer dat we enorm verdwaald waren ergens in een ver buitenland. En dat we totaal de weg niet meer wisten. En dachten dat we in een bos zouden moesten overnachten. Maar gelukkig waren er toen ook mensen die ons echt hielpen en uit die bepaalde situatie, die ellendige situatie, redden. Het is een bekend verhaal van de barmhartige Samaritaan, maar toch, als je daar weer induikt, ook wel heel erg intrigerend. En dan is het ook wel zinvol om het verband te zien. Het gaat over een reis. Het is onderdeel van het Lucaanse reisverhaal, zo noemt men dat. Dat is de opbouw in het Lucas-evangelie van die Lucas geeft dan weer dat Jezus van het noorden van het land, van Galilea, waar hij vandaan komt, naar Jeruzalem reist. En Lucas plaatst dan heel veel materiaal in een soort van reisverhaal, zoals dat verhaal van vorige week, wat toen aan de orde was. Dat was het verhaal van de uitzending van 70 leerlingen die erop uit moeten trekken en overal iets van Jezus' bedoelingen duidelijk moeten maken. En dan komen ze terug en dan prijst Jezus hen en hij zegt, het Godsrijk is dichtbij gekomen. En op dat moment staat dan die wetgeleerde op. Ze zitten blijkbaar, maar hij staat dan op en hij zegt, ja maar, hoe kan ik nou het Godsrijk, of hoe kan ik het eeuwig leven beërven? En dan zegt Jezus, nou, dat weet je toch wel, hè? Dat heb je geleerd. Wat zegt de wet daarover? En hij antwoordt, nou, de kern, dat is God liefhebben en de naaste die een mens is als jezelf. En ja, dan zegt Jezus, doe dat en je zult leven. Maar dan neemt hij geen genoegen mee. En dan vraag je af van, wat is hier nou aan de hand in die ontmoeting van die wetgeleerde en Jezus? Er staat ook, hij wil hem beproeven. Is dat alleen maar een, zoals rabbijnen met elkaar omgaan in een soort van discussie, of wilde hem, zit er een listige achtergrond achter? Zoals soms ook wel dat woord beproeven wordt gebruikt van de duivel die iets heel listigs, iets geniepers met Jezus wil doen. Is dat hier aan de hand? En daar staat ook, als hij dat antwoord krijgt, hij wilde zich rechtvaardigen. Voelt zich belaagd, benauwd, of vindt hij het een te simpel antwoord? Voelt hij zich klemgezet of in verlegenheid gebracht? Hoe het ook zij, wie is dan mijn naaste? En misschien bedoelt hij ook wel, nou Jezus, jij hebt ook wel hele aparte naasten met wie jij omgaat. allerlei randfiguren van de samenleving. Je hebt toch zo'n voorliefde voor allerlei zondaren. Wie is mijn naaste? En dan vertelt Jezus die bekende parabel, die bekende gelijkenis. Het is een verhaal, maar wel met elementen uit het leven gegrepen. Als je in het Joods land komt, dan gaat de gids ook altijd met de bus zo van... Als je daar met de gids bent van Jeruzalem naar Jericho, en dan zegt hij halverwege, nou, daar is de herberg van de barmhartige Samaritaan. En dan zeggen de mensen, ja, maar dat is toch een verhaal? Nou, er was ook echt een herberg in die tijd. En de restanten zijn er nog steeds. En ook die weg van Jeruzalem naar Jericho is echt een afdalende weg. En ook wel een eenzame weg. En er zwerven ook echt wel rovers rond. Vandaar dat de meeste mensen toch met karavanen daar langs trokken. Maar ja, soms reis je in je eentje en dan kun je inderdaad beroofd worden. En ook priesters en levieten komen vanuit hun kerkelijke dienst daar langs. Jezus zegt, ze gaan aan de overzijde voorbij. Met een boog om de neergeslagen man heen. En dan verwacht je naar een priester, een leviet, dat de derde persoon een gewone Israëliet zal zijn. Maar Jezus zegt, er komt een Samaritaan langs. Een onreine, heidense Samaritaan. En die wordt met ontferming bewogen. En dat is het kernwoord misschien wel. Dat geraakt worden van binnen. Dat mensen getroffen worden door die hulpvraag, die nood, die daar heel direct bij hen komt. En die Samaritaan gaat de wonden verbinden. Zet de neergeslagen man op een rijdier, brengt hem naar een logement, een herberg, zegt verzorg hem hier en ik geef een blanco check af, wat het ook mag kosten, blijf hem verzorgen, ik zal het later vergoeden. En tenslotte zegt Jezus niet, en wie is hier de naaste, maar wie is de naaste geworden van die neergeslagen mens? En de wetgeleerde wil het woord Samaritaan niet in de mond nemen, maar hij zegt, die hem ontferming heeft betoond. Dus wat is het antwoord op wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Wees zoals die Samaritaan. Ga heen, doe evenzo. Volg zijn voorbeeld. En met zo'n verhaal, dat heeft natuurlijk heel veel betekenissen ingelegd, zoals ook Rembrandt het duiden op een bepaalde manier, zoals Van Gogh het duidt. De oudkerkelijke uitleg die is soms hilarisch, dat de mens die reist van de stad van God Jeruzalem naar de stad van de dood Jericho, dat is de oude Adam, en die wordt door de duivel in zijn trawanten neergeslagen en raakt gewond, en de wonden, dat zijn de zonden van de mens, en dan komt er eerst de priester langs en de leviet, en die helpen niet. En dat is een beetje anti-Joods ook eigenlijk wel in de oudkerkelijke uitleg. Maar dan is er de nieuwe bedeling van Christus. Die redt de mens van zijn wonden, zonden. Hij is een Samaritaan. En nu wordt hij ook wel vaak uitgescholden in de Bijbel ook. Dat lezen we ook in bepaalde evangeliën wel. Dat Jezus Samaritaan wordt genoemd. Maar ja, wat de oude kerk er dan van maakt, de olie, dat is de doop, en de wijn, dat is de wijn van het avondmaal. En de herberg, dat is de kerk, en de herbergier is de voorganger. En de volgende dag is de dag van de opstanding, en de terugreis is de wederkomst van Christus. Nou, je kunt ook te veel erin leggen en uit de grote duim van alles halen. Misschien kun je wel zeggen, je moet het niet verwachten van de religieuze elite. De vertegenwoordigers, en dat is niet anti-Joods of zo, maar meer in het algemeen ook. De vertegenwoordigers van de elite, dat zijn niet direct de mensen die in hun hart het sterkst worden aangesproken. Ze zijn ook vooral vertegenwoordigers van de algemene menselijke nalatigheid. Dat je je moeilijk laat beroeren door nood die je tegenkomt. Ik vond het zelf wel heel erg treffend, en dat vond ik ook toch eigenlijk wel bij zo'n bekend verhaal een ontdekking, dat er in het Oude, in het Nieuwe, of in het Eerste Testament een verhaal is, en dat is heel erg frappant. Daar sprake van een oorlogssituatie. De Samaritanen die hebben een oorlog met de Israëlieten. En ze maken krijgsgevangenen, die Samaritanen. Een hele hoop Judeërs die zijn daar gevangen genomen. En dan is er een profeet bij die Samaritanen die opstaat en die zegt, laat geen schuld op je. Laat deze mensen vrij. En wat doen die Samaritanen? Die verbinden de wonden van die krijgsgevangenen, zetten die krijgsgevangenen op rijdieren en brengen hen naar de palmstad Jericho. Nou, er zijn te veel parallellen met het verhaal van de barmhartige Samaritaan om toevallig te zijn. En ik denk dat Jezus die gegevens dus ook heeft benut. En dan is het dus zo dat je zou kunnen beseffen, dus zelfs de vijanden kunnen je op een gegeven moment helpen. Mensen die jij als misschien wel heel erg walgelijk ziet, als heel erg afschuwelijk, die je bestrijdt als vijanden, die je crimineel vindt, die je ellendig vindt, waar je van walgt. Juist die mensen, daar ben je misschien op een gegeven moment wel op aangewezen. Dat zijn de mensen die jou ook op een gegeven moment gaan helpen. En die ellendige mensen kunnen voor jou voorbeeldige mensen worden. En ja, dat is denk ik een onmogelijke mogelijkheid. En als je dat woord van Jezus tot je laat doordringen, misschien dat je dan ook wel heel anders naar mensen gaat kijken. Amen. We bidden om bescheidenheid. Om niet de hulpverlener te zijn, om niet vanuit de hoogte hulp te willen bieden. En wellicht op anderen neer te kijken. We bidden voor mensen die weinig waardering hebben voor zichzelf. Weinig zelfrespect. En ze halen zichzelf zo omlaag. Dat ze weten, goede God, dat u ze helpt. Dat u mensen op eigen benen wil zetten. We bidden voor allen die u niet kunnen vinden. Die op geen enkele manier liefde in hun leven kunnen aanvoelen. Die echt totaal hulpeloos zijn en zonder hoop. Te bidden om verlichting, om ontferming. Zo bidden we samen.
Aden van God, vernieuw ons bestaan.
Wees in en door alles heen in onze wereld een reddende, een dragende kracht. Beziel mensen met uw goede geest. En help ons ook door de Bijbelwoorden. Om u lief te hebben en de medemens die iemand is, zoals we zelf ook zijn. Zo bidden we samen.
God, vernieuw ons bestaan.
We bidden voor de regering van ons land die een weg moet zoeken in allerlei tegenstrijdige belangen. Dat ze het goede voor de samenleving kunnen ontdekken. Het goede kunnen doen. En we bidden voor alle regeringen dat ze vrede en recht zullen zoeken. En de gruwelen van de oorlog niet verkiezen. Wees met allen die tekortkomen. Die moeten leven met een ziekte of handicap. Steun hen door zorg en aandacht van medemensen. En laat ook uw kerk oog hebben voor mensen in nood. We bidden voor allen die als asielzoeker, als vluchteling een plek zoeken. Zo bidden we samen.
Van God, vernieuw ons bestaan.
Schenk uw kracht en uw troost aan de familieleden van Tony Lam Nelemans en Rie Spang Bakker. Wees met allen die hem missen. Wees toch een goede helper in verdriet, in gemis. En wees met allen die een echtgenoot, een kind, een ouder, een broer of zus uit handen moesten geven. Wees met allen die in deze tijd aan huis gebonden zijn, terwijl anderen wellicht erop uitgaan en vakantie hebben. Wees met de mensen onderweg, dat het hoe dan ook een goede tijd mag zijn, waar we ook zijn, zo bidden we samen.
Van God, vernieuw ons bestaan.
En richt ons in alles op uw bedoelingen, uw vernieuwing en voltooiing in Christus. door hem die ons leren zeggen, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen.
De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de uitgangscollecte is voor het algemeen kerkenwerk. En na afloop van de dienst wordt u uitgenodigd in het Redingiushuis voor koffie en thee. En kunnen we nog even praten met Dirk, Jan en Tineke. Welkom.
Mogen de weg naar je toe komen, mogen de wind je in de rug waaien en de zon je gezicht verwarmen, de regen je akker bevloeien en mogen tot elkaar weer ontmoeten, God je dragen in de palm van zijn hand.